Het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt opengeslagen, gemeente, het is niet alleen het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Kronieken. Het is ook het laatste hoofdstuk uit het levensboek van koning David. Het boek Kronieken eindigt in een climax. Zo ook het leven van koning David. De eerste keer dat we David ontmoeten in de schrift, nu moet hij gehaald worden. Dan zwerft hij ergens in de velden van Bethlehem. En hier op dit moment, als we hem voor de laatste keer in zijn leven ontmoeten, dan staat hij in de nadagen van zijn heerschappij. Zijn volle macht, heerlijkheid die hij heeft ontvangen vanuit verschillende landen. Grootheid van zijn koninkrijk. Maar ook dat er rust is gekomen in zijn koninkrijk. Al die jaren van strijd tegen verschillende vijanden, veldslagen die hij moest voeren, intriges aan het hof, andere samensweringen waarmee hij te maken had, het ligt achter hem. Er is rust gekomen en David kan ook denken aan de toekomst. En dat doet hij ook op twee manieren. Eerst, en dat stip ik vanavond alleen maar heel even aan, is dat David er ook voor gezorgd heeft dat zijn erfenis veilig wordt gesteld. En dat de lijn vanuit zijn regering, ook door zijn troonopvolger Salomo, wordt voortgezet. Ook dat was een spannend moment trouwens in het leven van koning David. Meer dan eens is er gevochten om de troonopvolging. Denk alleen maar jongelui aan Absalom, als ook aan Adonia. Salomo is op dit moment gezalfd. De eerste keer dat hij gezalfd wordt, werd al beschreven. En zometeen, het slotversgedeelte van hoofdstuk 29, wordt opnieuw beschreven dat Salomo gezalfd wordt als koning. En met die laatste woorden sluit dan het eerste Bijbelboek Kronieken af. De tweede lijn, en dan zitten we eigenlijk al meteen in het hart van de tekst van vanavond, is de lijn van David die ook de grondlegger is van de tempel, het huis van God. Al het materiaal heeft hij in de achterliggende jaren verzameld, contacten daarvoor aangegaan, ook met vorsten in het buitenland, contracten getekend, arbeiders over laten komen, alle voorbereidingen zijn getroffen om straks ook de tempel te bouwen in het hart van Israël, in het centrum van Jeruzalem. En al had de Heere tegen David gezegd dat hij niet de eerste steen mocht leggen en dat hij ook niet uiteindelijk de voltooiing van de tempel zou zien, het was voor David tegelijkertijd ook een diepe troost dat God naast die ontzegging ook een toezegging gaf. Namelijk dat zijn zoon Salomo deze belangrijke verantwoordelijkheid mocht dragen. Ik zat in mijn studeerkamer te denken, gemeente, ik weet niet waar je blijer om wordt. Of om de eer dat je zelf de tempel mag bouwen. Of door de vertroostende wetenschap, daarna jouw sterven, een van je kinderen die lijn zal voortzetten. De tempel mag oprichten. Ik neig ertoe om meer waarde te hechten aan dat laatst. Dat wat God aan David onthield, hij in zekere zin dubbel terugkreeg. De belofte dat zijn zoon voor God een huis zou bouwen. En dat David ook met die troostende wetenschap uiteindelijk het tijdelijke met het eeuwige mooie mocht verwisselen, wetend dat het werk van de Heere ook na hem door zal gaan in de lijn van de geslachten en dat Salomo als de rechtmatige troonopvolger ook in dezelfde voetsporen van David zal gaan en ook voor de Heere een huis zal bouwen. Alles is verzameld, en dat is hoofdstuk 29, rondom de plaats waar de tempel gebouwd zal worden. Op een hele aangrijpende wijze heeft David die plaats aangewezen gekregen van de Heere. Hoofdstuk 21 beschrijft dat. Dat was de plaats waar de engel des verderfs stond. Die verwoestende oordelen van God had uitgevoerd onder de bevolking van Jeruzalem. Als straf op Davids volkstelling. En op die plaats op de dorpsvloer van Arauna had David het eerste offer gebracht. Runderen laten slacht. Altaar opgericht. En de Heer had op deze wijze ook aangewezen dat daar het altaar gefundeerd zou worden. Vanuit dat aangrijpende geschiedenis, hoofdstuk 22, maakt de schrijver dan de overgang naar hoofdstuk 23, het beschrijven van de voorbereidingen van de tempelbouw. En hier in het laatste hoofdstuk staan we eigenlijk in de slotfase, alles is gereed. Werklieden zijn aangetrokken en er is al een indeling gemaakt onder de levieten wie welke taak zo meteen toebedeeld kan krijgen als de tempel klaar is. Priesters staan al aangetreden. Materiaal ligt klaar. Het enige wat David eigenlijk nog moet doen is de bouwtekeningen overhandigen aan Salomo. En dan kan de tempelbouw beginnen. En op dat moment is het David die als priester gaat optreden in het volk. Een van die weinige momenten trouwens, jongelui, dat je ziet dat een koning offert. En dat de grenzen vervagen tussen de priester en de koning. Er ligt dan ook iets op, die meerdere David. Die koning en priester in één is, heel zijn leven. Offers worden eraan gevoerd. Het volk brengt de offers. Het wordt beschreven en als je die getallen op jezelf laat inwerken, dan duizelt het je gewoon. De leidsmannen van Israël, de oudsten van de stammen, de hoofden van de families, ze staan aangetreden om vanuit hun geslacht en vanuit hun stam ook offers aan te brengen. En ook David zelf zal straks gaan offeren. En voordat dat wordt gedaan, gaat David eerst God biddend danken. Ik kijk even met u naar de inzet van dat gebed, vers 11. Uw, o Heere, is de grootheid en de macht, de heerlijkheid en de overwinning, en de majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Als je goed luistert, jongelui, dan hoor je daarin al iets doorklinken van het Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw is de kracht, koninkrijk, de heerlijkheid. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar de grondslag van het Onze Vader en van andere gebeden in het Nieuwe Testament en in de vroege kerk liggen hier in 1 Kronieken 29. Jezus grijpt voor het Onze Vader terug op dit hoofdstuk en op Psalm 145. Verweeft de schrift in zijn gebeden en borduurt een kleed van lof, belofte, vragen uit de draden van de schrift. Machtig is dat, hè? De grote profeet en leraar, ook daarin een voorbeeld is. Bijbels bidden, daar gaat Jezus ons in voor. Midden in dat gebed, wat begint met een lofprijzing, er staat opeens die ontroerende uitdrukking die vanavond centraal staat. Ik wil het toch maar even met u lezen. Slot van vers 14. Als David dan alles overziet, dan zegt hij, want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen om vrijwillig te geven als dit is. Dan komt de belijdenis, want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Sprekend roept David het beeld op van God die zijn hand zo laag heeft neergelegd, dat het volk en David alleen maar uit die hand hoeft te pakken om het aan God te geven. Een bijzonder beeld, gemeente. Gods hand die zo vanuit de hoogte neerdaalt naar beneden, zich openlegt voor David, en hij hoeft alleen maar te pakken. Nu voel ik samen met u de neiging bovenkomen om meteen te gaan kijken wat er in die hand ligt. Welke gaven geeft God aan David? Maar dat is niet de bedoeling van David. Nou zeker, dat komt er meteen ook wel naar voren in het gebed dat David uitspreekt tegenover de Heere. Maar het is niet de eerste keer in zijn dankgebed dat hij spreekt over Gods hand. Die zich uitstrekt, zoals we dat zongen ook met Psalm 145, ontfermend en genadig. Een hand vol van goedheid, zegeningen en gaven. Nee, wanneer David de Heere looft en dankend aanbidt, spreekt hij ook al over Gods hand. En ik wil dat even met u lezen, dat staat in vers 12. Dan zegt hij over de hand van de Heere: en de rijkdom en de eer zijn voor uw aangezicht. Gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Met andere woorden, de eerste keer dat David de aandacht vestigt op Gods hand, legt hij niet de nadruk op de gave van de Heere, waarmee de hand van de Heere gevuld is. Maar beschrijft hij de almacht van Gods hand, of beter gezegd, de vrijmacht van Gods hand. En dat doet David om verschillende redenen. Het benadrukken van de almacht, de vrijmacht van de hand van de Heere, zonder eerst te beschrijven wat er allemaal in de handpalm van God opgeslagen ligt en hij aanreikt aan David en daarachter aan het volk Israël. Ik kan het eigenlijk niet beter duidelijk maken dan aan de hand van een voorbeeld, gemeente. Ik moest in de studeerkamer denken aan wat we allemaal een keer meegemaakt hebben. Zo rondom ons eerste levensjaar. Als je de overgang maakt naar melkvoeding en vast eten. Ik denk niet dat het bij u thuis zo ging dat uw moeder, terwijl u nog lag, of terwijl jij nog lag in de maxicoosje, of misschien zie je dat op dit moment ook wel thuis in het gezin bij je broertje of zusje, je op het aardig had neergezet, kast voor je neus opendeed en tegen je zei van: nou, eet smakelijk. Dat is natuurlijk de dwaasheid gekroond. Dan zie je zo'n hummeltje, zo kleintje, hulpeloos, voor een grote voorraadkast vol eten. Het weet niet eens hoe het ermee om moet gaan. Laat staan dat het in staat is om met dat handje een boterham te pakken, te beleggen en te gaan eten. Ik denk dat uw moeder zelf voor die kast ging staan. Ze pakte een boterham. Ze legde hem misschien in de melk. Werd het week. Sneed de harde korst eraf. Dan plukte ze heel voorzichtig zo'n klein stukje brood eraf. En legde dat heel voorzichtig zo in je mond. Nou, dat beeld roept David op in vers 12. Die grote hand van God. Die de wereld zo om kan vatten. En draagt. Die, om dat beeld maar even uit te werken, gemeente, zoals Job dat beschrijft, met zijn vingertoppen, zoals wij een klodder verf aan de muur drukken, met zijn vingertoppen de sterren een plek gaf. Die met zijn hand, zoals wij dat wel eens doen, als je met kleine kinderen aan het spelen bent op de grens van water en zand, zo gul graaft en de golven spoelen er dan vervolgens overheen, die met zijn hand de zeeën heeft ingeperkt. Gebergte heeft vorm gegeven. Die met zijn hand doet wat hem behaagt. Die in het achterliggende seizoen met diezelfde handen bij u aan de keukentafel zat. je je boterhammetje aanreikt. Je beker met melk. Je bord met eten. Die je 's morgens gezondheid gaf. En je oprichtte. Die je bij de hand nam. En vanavond je hier heeft gebracht. Die grote God. Die met één oogopslag heel zijn schepping overziet. Terwijl als wij zo naar buiten gaan en het is helder buiten. Ik weet het niet. Maar we zouden naar boven kijken. Het ons begint te duizelen. Zo al die sterren, planeten, hemellichamen. Daar zien pinkelen in het nachtelijke duister. Kijk, dat beeld bedoelt David. Grootsheid van God. Die zichtbaar wordt in het kleine van het alledaagse leven. Laten we vanavond vanuit die grondhouding eens even gaan terugkijken, gemeente. Dan komt de almacht van God ook meteen in een heel ander licht te staan. Dan is de almacht van de Heer ook direct verbonden met zijn vrijmacht. David zegt dat ook nadrukkelijk, dat we nog eens even lezen, dat vers. Als hij spreekt over de vrijmacht, dan zegt hij, vers 12, rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En hij spreekt die woorden uit wanneer hij de rijkdom en eer om zich heen ziet liggen. Aan het einde van zijn leven gekomen. En hier op dit belangrijke moment in de geschiedenis van Israël overziet hij de rijkdom in die vrijwillige gaven die het volk naar Jeruzalem heeft gebracht. Om zo meteen ook de tempelbouw te kunnen financieren, om het huis van God gereed te maken. David wil als het ware zeggen, alles wat hier ligt, al die gaven, ze komen van boven. En het was uw hand die uit uw schatkamers deze schatten gelegd hebt in onze hand. Hij die kan zeggen, mijn is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Die het gesteente verstopt heeft in de nederste delen der aarde, zo beschrijft hij op dat. Het goud, de edelstenen, smaragd, sardonyx. Het is die God die uit zijn schatkamers die gaven gelegd heeft in die kleine handjes van David, de hoofden van het volk. Mag ik vanavond die lijn eens even doortrekken? Die uit de grote schatkamers van zijn gaven tot hem op de dag van vandaag eten, drinken, kleding, gezondheid, kracht, wijsheid. En noem die gaven maar op. Afgestemd op je leven. Geschonken heeft aan u. Is dat een onroerend beeld, gemeente? Het beeld van die moeder voor die maxicozie. Zo'n klein brokje brood even in het melk dompelt om het in de mond van die kleine te leggen. Mag ik het met eerbied zo eens zeggen? Of mag ik het eigenlijk zo eens gaan vragen? Heb je God ook zo leren kennen in het achterliggende seizoen? Dat die grote God in zijn vaderlijke zorg, afgepast op je leven, dat gaf wat je nodig had. Ja, zelfs meer dan dat. Soms zelfs meer dan dat onze handjes konden dragen. Wat een macht van God. Gods persoonlijke zorg en aandacht voor uw leven. Zijn er niet onder ons trouwens die dat ook heel concreet kunnen vertellen vanuit het licht van de achterliggende tijd? Aan de ene kant die ontreddering, toen je hoorde dat er geen werk meer was. En vanavond op dankdag, de verwondering, dat je kan blijven zorgen voor je gezin. Dat het God was die hun deuren opende. En dat je soms daar eerst voor moest omdraaien, want je keek de andere kant op. Het kwam vanuit een hoek waar jij het nooit had van verwacht. Die zorg. En die moeilijke maanden van de achterliggende tijd. Al was het alleen maar toen jij dat niet zag zitten. En die ene kaart kreeg. Met die tekst. Een woord afgestemd op je hart. Dat ene gesprek, zomaar ergens spontaan op straat. Dat stukje uit dat dagboekje. Dat fragment uit die preek. Daarachter dat beeld gemeend van die moeder die dat stukje brood dompelt en het in de mond legt. Gods hand, die almachtig is en ook zo persoonlijk betrokken, afgestemd op het leven. Kijk, als we zo eerst eens naar die hand gaan kijken, voordat we gaan letten op wat er in die hand ligt, dan komen de gaven van de Heer op deze dankdagavond ook in een heel ander licht te staan. Dan staan die gaven niet voorop, maar wel de gever. En dan zitten we eigenlijk al in het tweede gesteelte, gemeente, van de preek. Het eerste gedeelte ging over het thema, dank u, dat ik u danken mag. En het tweede punt vanavond, dank u voor verlegenheid. Verlegenheid onder Gods gaaf. Dat is wat David uitwerkt, laat het maar even lezen, gemeente. Onze tekst wordt op een ander moment nog een keer herhaald. Het slot van vers 14, ik lees het even met u, daar staat, want het is alles van u en wij geven het uit uw hand. Die woorden komen bijna exact op dezelfde manier terug aan het slot van vers 16. Er staat, dat is van uw hand en het is alles uw. En tussen die twee uitdrukkingen verwoordt David hoe hij het beleeft tegenover de Heer. Dat wordt al ingeleid in vers 14, ik lees het even met u, daar staat, want wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven? Het tweede wat hij zegt is in vers 15, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk als onze vaders. En het derde wat hij zegt, onze dagen op aarde zijn als een schaduw en daar is geen verwachting. David benoemt eigenlijk op drie verschillende manieren zijn verlegenheid onder Gods gave. En het eerste wat als het ware naar voren komt is de verwondering. Wie ben ik en wat is mijn huis? En die woorden klinken, gemeente, niet zomaar als een loze kreet aan het einde van Davids leven. Als we letten op dat woord huis in het leven van David, dan heeft dat ook een bijzondere klank gekregen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de gouden draad in de geschiedenis van David in het Oude Testament wordt voortdurend geweven door dat ene woordje huis. Denk alleen maar aan de profetie van Nathan. Als Nathan bij de Heere vandaan komt en bij David op bezoek gaat, dan heeft hij een boodschap van God voor David. David had tegen Nathan gezegd, het ligt in mijn hart om een huis voor God te bouwen. En Nathan had gezegd tegenover David, wat u vindt moet u doen. Maar er werd teruggefloten door de Heer en die stuurde Nathan terug naar David om duidelijk te maken dat David te veel bloed aan zijn handen had en daarom ook onrein was geworden om het huis van de Heer en een tempel te bouwen. En God had toen aan David beloofd dat er één op zijn troon zou zitten en dat de Heer voor David een huis zal bouwen. God bedoelde daarin niet alleen de tempel, wat hij als een geschenk aan Davids nageslacht zou geven. Maar de Heere beloofde met die woorden ook aan David dat zijn geslacht zal worden voortgezet. En dat eens op zijn troon de grote zoon van David zal regeren tot in eeuwigheid. Je ziet die uitdrukking huis ook vaak terugkomen in de psalmen van David. Het symboliseert als het ware Gods trouw in het leven van deze herdersjongen. Huis. En als David aan het einde van zijn leven staat en alle voorbereidingen getroffen zijn om voor de Heere een huis te bouwen, en hij overladen wordt door de goedheid, de zegening en de gaven van de Heere die hij uit zijn hand aan David heeft gegeven, dan zie ik David daar staan in alle eenvoud, de grote hand van God voor hem. En voordat zijn handje erin gaat, wij nemen het van u, klinken die woorden, wie ben ik om te nemen. Die woorden, gemeente, klinkt de verlegenheid door. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je kan op deze dankdagavond op twee verschillende manieren verlegen raken. Onder Gods zorg als je terugkijkt op het achterliggende seizoen. Je kan tegen jezelf zeggen, we komen dankbaarheid tekort. Dan heb je het inderdaad goed gezegd of niet. We komen dankbaarheid tekort. Dat klinkt heel vroom. Het is ook een open deur. We komen dankbaarheid tekort. Dan kun je dankbaar houden. Je kan wat in de collectezak stoppen. En dan gaan we zo naar huis. We hebben onze plicht weer gedaan. We kwamen dankbaarheid tekort. Maar mag ik het vanavond eens ook aan u vragen? Zit er nou hier iemand in de kerk die geen kant op kan, niet met zijn tekort? We komen dankbaarheid tekort. Maar met de overvloed van Gods goedheid. Dat je geen tekort hebt en je daaronder verlegen voelt. Maar dat de goedheid van God zo overweldigend naar je toe komt. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Dat je niet weet waar je moet beginnen met het danken en niet weet waar je moet eindigen met het danken. Want je blijft danken. Kijk, die verlegenheid. Zoals Paulus dat zo even terloops opmerkt in de Romeinenbrief. Hij zegt dan niet, of weet gij niet dat uw tekort u tot bekering leidt? Hij zegt dan tegen de gemeente in Rome, of weet gij niet dat het de goede tierenheid van God is die u tot bekering leidt. Onbegrensde goedheid van God en de bodemloze diepte van Gods trouw. En dat daartussen nou jouw kleine handje zichtbaar wordt. Waar moet ik nou beginnen? En waar moet ik nou eindigen? Wie ben ik? Dat ik mijn kleine handje mag uitstrekken. Om te nemen uit die grote handen van God, waar oceanen in verdwijnen als een druppeltje. Ik hoop dat u me begrijpt, gemeente. En er zijn er onder ons waarvan ik weet dat ze me begrijpen. Die je in een vingerhoedje kan vangen. Omdat ze zo klein zijn geworden onder de overweldigende goedheid van God. Niet alleen in voorspoed, maar misschien juist des te meer in tegenspoed. Toen was die hand er toch ook. 'S Morgens vroeg, toen je misschien niet eens uit bed kon komen. Onder de last van de zorg. Hij was daar. Gaf kracht om op te kunnen staan. Die momenten in het dagelijks leven dat je zo overmand werd door het verdriet. Dat je niet meer kon bidden en alleen maar kon snikken. Hij was daar. Stak zijn hand uit. Om die tranen te vergaderen in zijn fles. En je af te drogen met zijn geborgenheid. Nabijheid en zorg. Hij was daar toen je vastliep in het leven en voor je gevoel geen kant meer opkwam. Door dat ene woord te leggen in je hand. Je hoeft alleen maar dit te doen. Kijk eens, jongelui. Wat staat daar nou? Een woord van God. Geschreven aan mijn hart. Klein geworden. Onder de overweldigende goedheid van God. Begrijp je nou die uitroep van David? Wie ben ik? Kijk, tegen die achtergrond moeten we ook het tweede lezen. Als we het hebben vanavond over verlegenheid. Kijkt u maar even met me mee. Als David dat beeld heeft geschetst aan het slot van vers 14, dan zegt hij vervolgens, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk als onze vaders. We hebben dat al een paar keer eerder gezien, gemeente, die uitdrukking in het Oude Testament, vreemdeling en bijwoner. Denk aan de preek over Psalm 119, afgelopen zomer, ik ben een vreemdeling bij u, verberg uw geboden niet voor mij. Het is een verwijzing naar een van de boeken van Mozes. Je ziet dat wel vaker trouwens in gebeden, dat er voortdurend geciteerd wordt uit het Bijbeltje van David in dit geval. Zo ook hier op dit moment, vreemdeling en bijwoner. David verwijst met die uitdrukking naar een gebod van de Heere, wat opgetekend staat in de wetten van Mozes. Namelijk de plicht voor Israël om te zorgen voor de vreemdeling en voor de bijwoner. Dat zijn die mensen die asiel zoeken in Israël. Denk bijvoorbeeld aan Rut, zoals we dat zien in deze tijd van het jaar. Of andere mensen die op doorreis zijn door Israël en tijdelijk even overnachten binnen Israël. God heeft het volk Israël opgedragen om voor de vreemdeling te zorgen. Want, zegt de Heere, gij zult gedenken dat gij zelf een vreemdeling en een bijwoner bij mij zijt. Nou, David grijpt daarop terug. Die uitdrukking bedoelt eigenlijk te zeggen, de Heere zegt dat tegen Israël, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij, je bent te gast bij mij. Er is helemaal niets van jou. Als u zou bukken en in het zand dat stukje steen zou oprapen, daar op de berg Sion, waar die tempel komt te staan, dan staat er op die steen geschreven, van de Heere. Die struiken, van de Heere. Je sandalen, van de Heere. Je kleding, van de Heere. Je lichaam, van de Heere. Je gezondheid, van de Heere. De woorden die ik nu spreek, van de Heere. Het knipperen met je oog, van de Heere. De adem, van de Heere. De gast bij God. Sta je zo in het leven? Of zat je in deze dankdag na te denken? Dat doen we dan, hè? Dan kijken we even terug. Heb je nou toch een mooie promotie gemaakt? Mijn huis zoveel kunnen aflossen. Van baan veranderd, salarisverhoging. Eerste tentamens binnen, mooie cijfers. En dan vanavond, je bent te gast bij God. Het is allemaal van de Heere. Kijk, die verlegenheid. Niet alleen wie ben ik, maar wie ben ik dat ik gast ben bij u, o God. Waarom bent u die gastheer in mijn leven, met die grote hand? Waarom wilt u alleen maar geven, zonder iets terug te eisen? Waarom verheugt u zich in het geven? En wordt u verblijd wanneer we vanavond in onze verlegenheid staan voor u? Te gast bij God. Mag ik zo even vragen, gemeente, benoem ik nou vanavond ook je leven zo? Te gast bij God. Dat dat de grondtoon is, ook vanavond op deze dankdag. Dank u dat ik u danken mag. Wie ben ik? En wie bent u als gastheer? Er ligt nog een derde lijn trouwens. En dan raak ik ook meteen het derde punt. Het derde punt is dank u voor de plaats waar ik u danken mag. Er is nog iets wat David trouwens verwoordt. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat niet alleen wij zijn vreemdelingen bijwoners voor uw aangezicht gelijk onze vaders. Maar dan zegt hij ook zo opeens er tussendoor en die woorden komen zo op het eerste gevoel uit de lucht vallen. Daar staat onze dagen op aarde zijn als een schaduw en daar is geen verwachting. En het is ook zoeken even naar de bedoeling waarmee David die woorden uitspreekt. Klinkt daar iets door van iemand die op hoge leeftijd is gekomen, die aan het einde van zijn leven staat en alles overziet en misschien dan ook inderdaad moet zeggen zoals ouderen onder ons dat zo vaak kunnen zeggen. Het is een zucht, het is zo voorbij. Het Is dat de strekking van deze woorden waarmee... Nee, hij bidt. En hij dankt God in dit gebed. Dus die woorden van vergankelijkheid, want dat bedoelen ze inderdaad wel. Als ze een plaats hebben gekregen in zijn dankgebed, dan is dat als het ware de klankkast waarin de toon van dankbaarheid nog zuiverder en duidelijker gaat resoneren. Waar de dank ook diepgang en kleur, relief gaat krijgen. Die woorden van vergankelijkheid, ik bedoel David niet alleen de doffe berusting. Ik sta nu bijna aan het einde van mijn leven, nog een paar zuchten en dan is het voorbij. Nee, het klinkt juist tegenover de Heer als een belijdenis. Onze dagen gaan als een schaduw voorbij en dan moet je als het ware aanvullen. Maar u blijft tot in der eeuwigheid. Bij ons is er geen verwachting, maar bij u is verwachting tot in eeuwigheid. Die woorden hebben trouwens ook alles te maken met de plaats waar David staat als hij dit dankgebed uitspreekt. Dat is niet in zijn paleis of in een binnenkamer, in een stil vertrek waar David het gebed in de verborgen omgang met God placht te bidden. Maar precies op de plaats waar de tempel wordt gebouwd. Daar klinken deze woorden. Wij gaan heen als een schaduw. En in ons is geen verwachting. Maar bij u wel. Om die woorden echt te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we even naar het beeld nog een keer kijken. Dat slot van vers 14. Ik wil het eerst met u lezen en dan zal ik het u uitbeelden wat er staat. Kijkt u maar even met me mee, daar staat in het slot van vers 14. Alles is van u. En we geven het u uit uw hand. En ik zei net aan het begin van de preek, de grote hand van God is uitgestrekt. Wij nemen eruit om het te geven, staat er in vers 14, aan u. God heeft met eerbied gesproken. Twee handen. Wil dit vers zeggen. Eén hand om te geven. En de andere hand om te ontvangen. Wij nemen het uit uw hand. En wij geven het u. In uw andere hand. Dat is het beeld dat vers 14 oproept. En daartussen staan u en ik als stervelingen. Wij gaan heen als een schaduw. Grote handen van de eeuwige God. En daartussen wij. Met onze handjes. Wie leeft er zo? Kijk, als ik bij die ene hand ga staan vanavond samen met u. We nemen... Het. Dan staan we er allemaal. Maar als ik vanavond met u die ene stap maak, naar die andere hand, en we geven het u, kun je die beweging dan meemaken vanuit je leven? Of heb je genomen? En ging je weg? Een gast bij God, maar geen kind van God. We geven het u. Mag vanavond ook eens wat dichterbij komen, gemeente. Zit daar bij u nou vanavond ook die verlegenheid op dankdag? Wel zoveel ontvangen. Zoveel goedheid. We zullen het zo met de zingen bij Psalm 116. Dan hoor je die verlegenheid doorklinken. De dichter zegt niet, wat ga ik me met tekort doen? Wat zal ik met Gods gunsten weldaan overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Dan komt het antwoord, en dat sluit naadloos aan op 1 Kronieken 29. Zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Liefde, als het drankoffer, plengen voor zijn aangezicht. Hoe moet dat vanavond? Wel genomen. Allemaal. Allemaal. Maar wie heeft er nou gegeven? Mag ik het gewoon eens concreet maken, jongelui? Vanmorgen kreeg en nam je gezondheid om te leven. Leven als gave aan God is loven. Je kreeg eten en drinken. We hebben het genomen. Om ons leven als een gave te geven aan God. Je kreeg gezondheid om te kunnen studeren. We hebben het genomen. Om je gaven en talenten dienstbaar te maken aan God. Je mocht vader en moeder worden. Je kreeg een gave van God om het kindje bij de hand te nemen en terug te leggen in de handen van God. En ik kan wel even zo doorgaan vanavond. Hoe moet dat nou, dat geven? Als wij nou vanavond, gemeente, tussen die twee handen staan, sta je dan ook klem? Die volle hand, vol gaven. En die lege hand, nodigend, uitgestrekt naar onze gaaf. Wat is de wonder, gemeente, dat David deze woorden niet zomaar in zijn binnenkamer beleidt. Maar ik wil toch nog even met u naar de tekst kijken, op zoek naar het antwoord. Om ook een weg te vinden om met deze verlegenheid uit te kunnen komen bij God. Laten we de tekst even lezen. Daar staat, vers 16, Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam van uw heiligheid, dat is van uw hand en het is u. Met andere woorden, als David naar die ene hand kijkt, vers slot van vers 14, dan ziet hij die gave. En kijkt hij in vers 16 naar die andere hand, dan ziet hij daar het huis, Gods huis, waarbinnen dat altaar staat. Dat altaar had David niet georganiseerd. Daar wil ik aan het einde van deze dankdag toch even met u nog naar kijken. Dus nog één keer buigen over die machtige hand van God. Waar de ganse schepping in ligt, die alles onderhoudt en voorziet. Op zoek naar een gaaf om onze verlegenheid te kunnen leggen in die andere hand. Kijkt u even met me mee. Dan zie ik daartussen de dagelijkse zorg van de Heer. Tussen de goedheid en de zegeningen van God. Die ene gave liggen. De gave waarvan Abraham eeuwen geleden op diezelfde plek het gebergte van Moria zei. God zal zichzelf in een lam voorzien. Mijn zoon, die gave waarvan David moest belijden in hoofdstuk 22, dat het een offer van God was wat hij ging brengen op de dorsvloer van Arauna aan God. Gods gave. Of om het in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke. Hoor je die verlegenheid van Paulus? Onuitsprekelijke gave. Wij nemen het uit uw hand. Het is alles van u. En wij geven uw gave terug als ons offer in uw hand. Ken je die beweging, gemeente? Die gevende hand die zei, hier is een Christus voor u. Die twee kleine handjes, die met dat offer van God terechtkwamen bij die andere hand. Heere, hier is uw zaligmaker voor mij. Voor mij. Uw zoon. Mijn middelaar. Uw middelaar. Mijn borg. Uw borg. Mijn Jezus. Zit er dan vanavond niet in het hart van die verlegenheid? Dan worden die vragen, die drie lijnen in dit gebed niet beantwoord. Dan staan we vanavond op de dorpsvloer van Arauna, op het gebergte van Sion. En u voelt het al aan, ik trek die lijn door naar een steenworp afstand iets verderop daar in Jeruzalem. Dan staan we vanavond net buiten de poorten van Jeruzalem, bij dat kruis van Golgotha. Daar waar Gods almachtige hand heel concreet verandert in een doorboorde hand. Daar waar de handen van die God, die hemel en aarde omvatten, zich uitspreiden in de armen van de gekruisigde middelaar en Christus. En zo op dankdag tot ons wil komen. Hij helemaal uitgekleed. Opdat wij tot in het dagelijks leven tot en met je schoenveten toe door God bekleed kunnen worden. Hij van alles ontrooft. Dat wij uit die hand van God alles mogen ontvangen. Hij alles betaalt. Opdat wij op dankdagavond het mogen uitspreken tegenover de Heere. Dank u, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat ik u, Vader, Zoon en Heilige Geest, danken mag. Amen.